Gemeente namens de kerkraad deel ik u mee dat aanstaande dinsdagavond de kerkraad hoopt te vergaderen. En dat vandaag de extra collecte voor de zitplaatsen zal worden gehouden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 25, het eerste en het derde vers. Psalm 25, vers 1 en vers 3. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit het derde hoofdstuk van het boek Jeremia. Jeremia 3, beginnend bij vers 14. Jeremia 3, vers 14 tot het eind. Daarna zingen we Psalm 106, vers 4. 106, vers 4. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. En ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. En ik zal u herders geven naar mijn hart, die zullen u weiden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden, wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land. In die dagen, spreekt de Heere, zullen ze niet meer zeggen de ark des verbonds des Heere. Ook zal zij in het hart niet opkomen, en zij zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken, en zij zal niet weer gemaakt worden. Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen des Heeren troon. En al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden om des Heeren naamswil te Jeruzalem. En zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En zij zullen tezamen komen uit het land van het noorden, in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Ik zeide wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen? Maar ik zeide, gij zult tot mij roepen, mijn vader, en gij zult van achter mij niet afkeren. Waarlijk, gelijk een vrouw trouweloos scheidt van haar vriend, alzo hebt gij trouweloos tegen mij gehandeld. Gij huis Israël, spreekt de Heere. Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen, een geween en smekingen der kinderen Israëls, omdat zij hun weg verkeerd en de Heere hun God vergeten hebben. Keert weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot u, want gij zijt de Heere onze God. Waarlijk te vergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen. Waarlijk in de Heere onze God is Israëls heil. Want de schaamte heeft de arbeid onze vaderen opgegeten van onze jeugd aan. Hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochteren. Wij liggen in onze schaamte en onze schande overdekt ons. Want wij hebben tegen de Heere onze God gezondigd. wij en onze vaderen van onze jeugd aan tot op deze dag. En wij zijn de stem des Heren onze Gods niet gehoorzaam geweest. Vanmorgen ook weer op onze Heidelbergse catechismus in zondag 9. We zijn daar vorige week al mee begonnen, maar we willen dat antwoord nu ook verder lezen. Zondag 9, vraag en antwoord 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Tot zover. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van Gods woord en dankzegging doen voor het gezin Baan, waar in de afgelopen week een dochter geboren werd. Heren, wij mogen aan de morgen van deze dag voor uw heilig aangezicht komen en wat een voorrecht is dat, dat gij nog gelegenheid geeft om tot u te naderen en tot u te spreken. Dat het ook vandaag nog waar is dat de troon waar gij op zetelt, o almachtige God, een troon der genade is. En dat ook vandaag nog het apostolisch woord tot ons komt, dat we met vrijmoedigheid toe zouden gaan tot die troon der genade, om daar barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. O Heere, zo hebt gij het zelf geopenbaard en op grond van die openbaring mogen wij ook in dit morgenuur ons voor uw heilig aangezicht stellen en ons en onze noden en behoeften aan u de Heere voorleggen en u bidden om uw genade, om uw gunst, om de blijken van uw gunst. Heere, wat hebben wij dat nodig? Ja, wat hebben we dat in ons dagelijks leven nodig? Van dag tot dag en van ogenblik tot ogenblik. Wat zijn wij als u ons niet gedenkt en onderhoudt? Maar we hebben het ook zo nodig in het geestelijke. Heere, we zijn vanmorgen weer op uw dag in uw huis. En in uw huis mogen wij weer horen de boodschap des levens. Gij wilt het ons nog weer verkondigen dat er bij u genade is. Maar, o Heere, wat zijn wij in dit alles diep afhankelijk van u. Uw knecht heeft uw woord te verkondigen en wij als gemeente mogen uw woord ontvangen. Maar zowel in het spreken van uw woord en als in het luisteren naar uw woord hebben we nodig het werk, de bediening van uw Heilige Geest. Heere, we kunnen vanuit onszelf uw woord nooit verstaan, op de rechte wijze verstaan. We kunnen er wel wat over spreken, maar als dat alleen maar met behulp van ons menselijk inzicht en onze menselijke wijsheid is, Heere, dan zullen we er nooit een zegen uit ontvangen. En daarom voor het verstaan van uw woord en voor het waarlijk luisteren naar uw woord hebben we nodig dat uw geest in ons werkt. Dat uw geest ons oog verlicht en ons hart ontsluit. Dat uw geest ons verstand geeft met goddelijk licht bestraalt. Als ons dat ontbreekt, Heere, wat zouden we dan bezitten? Dan is alles ijdel, dan is preken ijdel, dan is naar de kerk komen ijdel. En daarom, we zien tot u op. En we bidden u, Heere, geef ons dat onmisbare werk van uw Heilige Geest. Opdat hij uw woord zal mogen verklaren. En opdat hij het tegelijkertijd ook zal willen toepassen aan ons hart. En willen heiligen in ons leven. Dan zullen we ook de kracht van uw woord ondervinden. Dan zullen we horen, Heere, en beseffen en beleven dat uw woord het woord der zaligheid is. Ach, wij hebben van onszelf niets waardoor we deze ervaring en deze beleving zouden kunnen bewerken. Maar Heere, we bidden u, doe gij ons ondervinden dat uw woord een kracht is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dat uw woord waarlijk spijs, waarlijk dat hemelse brood is waar een hongerige ziel mee gevoed kan worden. Dat uw woord waarlijk onderwijs geeft. Dat uw woord afbreekt, maar ook opbouwt. Dat uw woord als een tweesnijdend scherp zwaard is, dat wondt, maar dat ook geneest. Dat uw woord, Heere, uw getuigenis, het onfeilbare getuigenis van u, de eeuwige en de waarachtige God is. En dat dat het is waar een zondaar zich aan mag leren vastklemmen en waar hij op mag hopen en waar hij op mag bouwen. En dat diegene die op dat woord van u vertrouwt, niet beschaamd zal uitkomen. Heren, o wij bidden u om deze genadige vrucht op de prediking van het evangelie. Ja, wilt gij ons zo gedenken in uw rijke gunst en in uw ontferming. Ach, er is in ons niets waardoor wij dit verdiend hebben. We moeten het ook op deze zondagmorgen weer belijden dat wij zondaren zijn en gedaan hebben wat kwaad is in uw oog. Zoals we het ook al gezongen hebben, wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Toen u ons vanmorgen met uw heilige wet in aanraking bracht en toen gij ons uw geboden voorhield, Heere, en toen was er niemand wiens hart daarop kon zeggen, dat heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Integendeel, en mochten er zijn geweest en mochten er zijn, Heren, die van die gedachte uitgaan, dan bidden wij u dat gij hen eraan wilt ontdekken dat het zo, zoals zij zich inbeelden, niet is. Want gij hebt in uw woord allen onder het oordeel besloten en gij hebt van ons allemaal gezegd, er is niemand die goed is, niet tot één toe. Er is niemand die rechtvaardig is, maar we zijn allen afgeweken en tezamen onnut geworden. Heere, laat dat ernstige woord, wat een woord van u is, toch ook ingang vinden in onze harten. En laten we ons onder verootmoedigen en buigen. En laten wij die schuld inderdaad mogen belijden en beleven. Opdat er ook plaats mogen komen voor uw Zoon en voor zijn gerechtigheid, voor die wetsvervuller, voor die volkomen zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Heere, als wij dan op onszelf zien, dan hebben wij niets waarmee wij voor u kunnen verschijnen en op grond waarvan wij ons enige verdiensten zouden hebben verworven. Het plaagt ons aan, alles stelt ons schuldig, maar zie ons dan ook niet aan in onszelf, o God. Wil ons nog gedenken in de Zoon uwer liefde en wilt gij ons nog verhoren en genadig zijn. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop wij biddend pleiten. Milde handen vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Als dat niet zo was, Heere, dan zouden we beter terug kunnen keren van de troon der genade en daar nooit weer komen. Als gij alleen maar een God van recht, van gestrenge rechtsgedingen zou zijn, die de zondaar geen zins onschuldig houdt en die van geen genade en van geen ontferming zou weten, Heere, dan was er geen hoop voor enig mensenkind. Dan stonden we allen voor uw rechterstoel beschaamd en schuldig, zonder dat er enige hoop op ontferming zou wezen. Maar nu hebt u het zelf geopenbaard in uw woord, en het is gebleken in de zending van uw Zoon, dat gij de genadige, dat gij de ontfermer zijt. Heere, neem dan ook wat ons betreft redenen uit uzelf en zie in ontferming op ons ter neer. Ja, schenk ons uit vrije genade wat wij van u bidden. Een gezegend uur in uw huis. Inzicht in uw woord en vooral het toepassende werk van uw geest in ons hart. Opdat wij voor onszelf met zegen en tot zaligheid mogen luisteren. Voor het eerst of opnieuw. Heere, u kent ons alle leven. U weet onze verhouding tegenover u. U kent onze, de gesteldheid van ons hart. U weet wat er leeft tot in de diepste hoeken van ons hart. Ons hart ligt open voor u. O Heere, gij weet dan ook precies wat onze noden zijn. De noden van de onbekeerden. Heere, gedenk ze. Gij kent ook de noden van uw volk en kinderen. Wilt gij ook hen gedenken? En wilt gij het zo wel maken naar de rijkdom van uw ontferming? Zegen alle die hier niet konden komen. Heere, we dragen onze zieken aan u op. Of ze in het ziekenhuis liggen of thuis. U weet van elk de levensomstandigheden. U weet de zorgen, u weet de moeite. Laat het alles toch ook ten goede mogen gekeerd worden. En wilt gij uzelf in deze weg nog openbaren. Zegen alle bejaarden die thuis zitten en die niet naar de kerk kunnen. U kent ook hun omstandigheden, Heere. Niets is voor u verborgen. Ach, wilt gij hen ook op deze dag gedenken in uw rijke gunst. En alle die met ons meeluisteren, wilt gij ook hen een zegen schenken. Ze zijn wel niet in dit gebouw, Heere, maar ze horen naar hetzelfde woord. Laat het evangelie ook hun hart mogen raken. En wilt gij op hen met een oog van ontferming ter neerzien. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Wil uw naam verheerlijken. En wilt gij uw rijk doen komen over de lengte en de breedte der aarde. Sterk daartoe uw knechten. Zegen het woord dat zij mogen brengen. Geef hen bekwaamheid. Geef hen een mond om te spreken. Geef hen alles wat ze daarbij behoeven om het te doen naar de mening van uw geest. Heere, wij zeggen uw heilige naam in het midden der gemeente ook dank. Want er is een gezin dat in een bijzondere zin ook door u verblijd is en door u gezegend is in de afgelopen week. Gij hebt in dat gezin opnieuw ouder vreugde willen schenken. Er is opnieuw een kind geboren, Heere. En dat is op zich al een zegen. Maar dat gij het ook alles nog wel gemaakt hebt en dat gij niet alleen dit leven hebt willen scheppen, maar dat gij ook het leven van de moeder hebt willen sparen, is een extra zegen. O God, wij bidden van u dat gij hen gedenken wilt als ouders met hun kinderen. Ja, dat gij dat hele gezin in rijke mate uw nabijheid wilt doen ondervinden. Schenk de ouders wat ze behoeven om dit kind dat gij nu aan hun zorgen toevertrouwde, maar ook hun andere kinderen op te voeden tot de eer van uw naam en in de vreze van uw naam. Daar is genade voor nodig. Heere, zou een mens in zichzelf in staat zijn om dat te doen wat tot heil van de zielen van zijn kinderen nodig is? Heere, daartoe moet u ook bekwaamheid geven. Schenk dat aan deze ouders en geef dat ze zo ook biddend werkzaam mogen zijn voor zichzelf en voor wat gij aan hun zorgen hebt willen toevertrouwen. Spaar dit kinderleven, Heere, en laat het in voorspoed mogen opgroeien. En wilt gij in gunst op hen alle ter neerzien. Schenk uw zegen aan alle die kinderen van u kregen en die tot de taak van opvoeden van kinderen geroepen zijn. Maak daartoe zelf getrouw, maak daartoe ook bekwaam. En wilt gij ook uit het zaad der gemeente nog uw kerk bouwen? Ja, wilt gij ook uit onze kinderen en uit onze jonge mensen er nog velen trekken, opdat ze u mogen leren zoeken en u mogen vrezen? Hoor ons, o getrouwe God, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen nu Psalm 103 en daarvan het 5e en het 7e vers. 103 vers 5 en 7. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Zo luidt het eerste geloofsartikel. God wordt daar beleden in de eerste plaats als God de Vader. En die Vader is de Schepper van de hemel en van de aarde. En in zijn scheppingswerk heeft hij zijn almacht geopenbaard. We hebben daar met elkaar iets van gezien in de eerste preek over deze negende zondag vorige week. Toen het met name ging over het feit dat de Heere hemel en aarde en al wat erin is uit niets heeft geschapen. Ja, daar gaat het over de almacht Gods. Hij is in staat om de dingen die niet zijn te roepen alsof ze waren. Hij brengt alles tevoorschijn uit het niets. Niet alleen blijkt de almacht van de Heere uit het feit dat hij alles geschapen heeft. Antwoord 26 wijst in dat verband ook op zijn voorzienigheid. Er staat dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus de hemel en aarde en al wat erin is uit niet geschapen heeft. Maar dan volgt er die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. God onderhoudt het geschapene. God regeert het geschapene. En dat doet hij ook door zijn almachtige kracht en zijn alomtegenwoordige kracht, zijn voorzienigheid, zoals we dat noemen. Ik ga daar nu niet verder op in, aangezien de catechismus in de volgende zondag, in zondag 10, uitvoerig en afzonderlijk over de voorzienigheid zal gaan spreken. En dan zullen we er uiteraard wel op ingaan bij leven en welzijn. Dus ik laat dat gedeelte uit antwoord 26, wat over de voorzienigheid spreekt, nu geheel rusten. Maar nu, deze God, deze schepper en deze onderhouder wordt, en nu keer ik terug naar het begin van dit antwoord 26, ook de Vader genoemd. Hij is Vader. En als wij zo dit antwoord lezen, dan is het inderdaad een antwoord dat ons jaloers zou moeten maken. Hier is iemand aan het woord die van de Heere belijdt dat hij zijn God en zijn Vader is. En hij zegt dat omdat hij heeft leren geloven in het verzoenend werk van de Heere Jezus Christus. Want, zo staat er, deze God is mijn God en Vader in Christus. Hij weet dus van Gods vaderschap omdat hij Christus heeft leren kennen. En door Christus tot God is gebracht. Hier is dus iemand aan het woord die voor zichzelf met zekerheid mag getuigen van zijn aandeel in het volbrachte werk van de Heere Jezus. Iemand die voor zichzelf mag geloven en zeker weten dat hij in Christus met God verzoend is en hersteld in een verzoende betrekking. En vanuit die zekerheid spreekt hij. Is dat niet om jaloers op te worden? Wie kan met hem meekomen in deze taal des geloofs? Wie bereikt de hoogte van zijn geloof? En nu moet u niet zeggen, dat is een stuk dat toch te hoog is. En daar komt bijna niemand aan toe. Dat zijn de hoge uitzonderingen onder Gods kinderen die tot deze hoogte gebracht worden en die dit in hun leven leren naspreken. Met andere woorden, als wij zo denken, dan zouden we er maar eigenlijk niet te lang bij stil moeten staan. Dan zouden we maar beter af moeten dalen naar de eerste beginselen van het geestelijke leven, want dan kunnen er gelukkig nog meer mensen meekomen. Dan zijn er meer die zichzelf kunnen herkennen in wat gesproken en wat gepredikt wordt. Maar dit, die verzoening met God door Christus en op grond daarvan God als je Vader kennen, dat is toch maar onbereikbaar. laten we daar maar niet te veel bij stilstaan. Ik ben bang dat dit de mentaliteit in bepaalde kringen geworden is. En dat we wel veel aandacht schenken aan de wedergeboorte en aan de toeleidende weg, zoals we dat dan noemen, en aan de eerste beginselen, maar niet aan datgene wat verder op die weg geleerd en onderwezen wordt. Niet aan de verzoenende kracht van het bloed van Christus, niet aan het leren kennen van Christus als die borg en zaligmaker. En zeker niet aan dat vaderschap Gods. Dat is zo ver weg, dat is zo onbereikbaar. Daar besteden we eigenlijk in de praktijk toch geringe aandacht aan. Verwacht u dan niet dat de Heere dit ook nog wil schenken? Verwacht u dan alleen dat de Heere dit aan een enkeling geven wil en dat dat voor anderen nooit gerealiseerd kan worden? Is dit dan niet het begeerlijkste wat er op de school van de Heilige Geest geleerd kan worden? Spreekt de Heere dan hier tevergeefs over in zijn woord? Nee, ik geloof dat de Heere er niet tevergeefs over spreekt. En als de Heere erover spreekt en als onze belijdenis het woord des Heeren naspreekt, dan zullen wij daarnaar moeten luisteren. Meer nog, dan zullen we daarnaar moeten staan. En niet onszelf of een ander vertellen dat als we dan maar een begeerte in ons hart hebben en als we dan maar eens echt naar de Heere hebben uit mogen zien en als we de eerste beginselen van het leven der genade mogen kennen, dat het dan goed met ons is. Dat zegt de schrift nergens. Dat wordt door de schrift juist nooit gedaan. Legt niemand haastiglijk de handen op. Dat geldt ook in dit opzicht. Zeker als het werk des Heeren begonnen is, als er, laat ik het maar zo zeggen, de wedergeboorte is als een werk van Gods geest, als dat hart veranderd is en als de uitgangen van het hart op de Heere gericht zijn, ongetwijfeld, dan is er op grond van dat Gods werk, van dat wonder van Gods genade, te verwachten en te hopen, en dan mogen we het inderdaad zeker weten, dat de Heere de werken zijner handen niet laat varen. Maar niemand uwer is er toch gelukkig mee, als zij alleen maar weet dat het kind in zijn gezin geboren is. Dan zegt u toch niet tegen uzelf en tegen anderen, nou ja, maar mijn kind is geboren, mijn kind leeft. En als je dan in 5 of in 10 of in 15 jaar niet anders hoort, dan is een zucht of een enkel woordje, en het kind gaat niet lopen en het kind gaat al die andere dingen niet doen die normaal bij de ontwikkeling horen, dan zegt u niet, nou, maar ik hou me toch maar gerust en ik ben er toch maar blij om, ik weet dat mijn kind geboren is. Dat is toch abnormaal? In het geestelijke daarom moet er dan ook, en dat is steeds weer in de schrift terug te vinden, in het geestelijke moet er dan ook een staan zijn. Naar een opwassen, naar een toenemen, naar de openbaring van dat in de wedergeboorte gegeven leven. En ik denk maar weer aan dat kind dat in een gezin geboren is. Wat hoort er ook bij de ontwikkeling van dat kind? Dat het groeit, dat het voedsel tot zich neemt, maar ook dit, dat het zijn vader en moeder leert kennen. Zo moet ook iemand die in het koninkrijk der hemelen geboren is, die uit God geboren is, zijn vader leren kennen. En ook hoe hij tot zijn vader komt, door Christus en door het verzoenend werk van Christus. Daarom, de schrift is er vol van. En het is alleen maar tot ons nut en tot onze zaligheid, als wij deze dingen niet alleen met elkaar overdenken en bespreken, maar als we er voor onszelf ook naar mogen leren staan. En als wij voor onszelf van de Heere hartelijk begeren en verlangen dat de Heere deze weldaden niet alleen aan anderen, niet alleen aan enkelen, maar aan ons persoonlijk ook wil leren. Zo onderwezen te worden in het Koninkrijk der Hemelen, dat wij de Heere en meer van de Heere leren kennen, dat wij hem ook leren kennen als Vader in Christus. Nu, wat zegt onze catechismus daar dan van? Onze catechismus zegt er in de eerste plaats van dat hij vader van zijn zoon is. De eeuwige vader van onze Heere Jezus Christus. Hij is van eeuwigheid af vader van de zoon. En in die zoon heeft hij een welbehagen. Ook als hij in staat van vernedering op aarde verkeert, vergelijk maar wat de Heere zegt, wat de Vader spreekt als Jezus gedoopt wordt. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik een welbehagen heb. En zo spreekt hij ook op de berg ter verheerlijking dan weer die stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde Zoon. De verhouding tussen deze Vader en deze Zoon is uniek, is met niets anders te vergelijken. Christus is dan ook de enige, zo wordt hij genoemd, natuurlijke zoon des vaders. Dat is een hele bijzondere verhouding. De eeuwige generatie van de zoon door de vader. Ik weet, dit zijn moeilijke dingen, maar zo ligt er in de schrift ook openbaring ten opzichte van Gods vaderschap over zijn zoon. Ik zeg er nu ook niet meer over, omdat ik naar mijn gevoel daar beter de gelegenheid voor kan gebruiken als wij bij zondag 13 zijn gekomen, bij leven en welzijn, waar het gaat over Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon, en wat dat inhoudt. In de tweede plaats, God is Vader over alles wat Hij geschapen heeft, want dat hebben we vorige week al gezien, de catechismus spreekt in dit verband ook over de schepping. En inderdaad, op grond van de schrift mag gezegd worden dat van den beginne al het geschapene in een kinderbetrekking stond tot God. In den beginne heeft alles wat er geschapen was ook de heerlijkheid van de Vader verkondigd. En ook de mens kende God als zijn vader. Wordt dat ons niet prachtig mooi beschreven in het eerste gedeelte van het boek Genesis, waarvan de mens gezegd wordt dat hij de Heere kende aan de wind des daags en dat hij met de Heere wandelde in de hof, zoals een kind met zijn vader wandelt, zo wandelde de mens met zijn schepper. Er was die relatie van vader tot kind en van kind tot vader. En in dat licht gezien is de zondeval die gekomen is iets vreselijks geweest. Niet alleen voor de mens ook, voor heel de schepping. De schepping is verwoest, de schepping is onder de vloek gekomen. De mens is zondaar geworden, is van God vervreemd. De mens is een erfgenaam van allerlei ellende en van de dood geworden. De mens is op weg naar het eeuwig verderf, maar de zondeval heeft ook die verhouding die er tussen God en mens was verstoord. God is zijn kind kwijt. En het kind is nu een verloren kind geworden. Dat heeft de Heere Jezus ons getekend in die gelijkenis. De verloren zoon. Dat is het beeld van de mens. Een verloren kind, een verloren zoon, een verloren dochter, dat zijn wij van nature. Sinds de zonde in de wereld gekomen is, is er die verlorenheid en is de mens van zijn schepper, dat is van zijn vader, vervreemd. Hij is nu ver van huis, in een vreemd land en hij leeft in de zonde. Dat is die ellende, de ellende voor die mens, maar dat is ook, en denk maar weer aan de gelijkenis van de verloren zoon, dat is ook de voortdurende smart voor Gods vaderhart. Want toen die jongen van huis was, en in de zonde leefde, toen heeft die vader daar elke dag verdriet over gehad. Zoals rechtgeaarde ouders er verdriet over hebben, als hun kinderen het verkeerde doen en op verkeerde wegen gaan. Dat smart hen aan hun hart. Daar liggen ze bij tijden van wakker. Daar hebben ze hun zorgen, hun intense zorgen over. Zo ook met deze vader. Uit de gelijkenis. Hij heeft daar gestaan elke dag weer. Om te zien of die jongen kwam. En waarom stond hij daar? Niet uit nieuwsgierigheid. Maar hij stond daar. Omdat zijn hart zo naar dat kind verlangde. Het was toch zijn kind. En al had hij hem dan pijn gedaan. En al had hij op het hart getrapt. En al had hij dan ik weet niet wat misdreven tegen zijn vader. Hij bleef toch zijn vader en de jongen bleef zijn kind. En daarom stond hij daar met een intens verlangen in zijn ziel. Dat dat kind een keer terug zou komen. Dat hij belijdenis zou gaan doen van zijn zonde. En dat hij vergeving zou komen vragen op dat langs die weg de verhouding herstelt. Telt zou worden. Wel nu, als de Heer Jezus dit beeld gebruikt om te vertellen wat de bekering is, dan mogen wij uit deze gelijkenis ook afleiden hoezeer het God aan zijn hart gesmart heeft toen hij moest constateren dat de zonde gekomen is en door de zonde hij zijn kind, de mens, was kwijtgeraakt. Dat heeft, laat ik het zo zeggen, want wij spreken toch over de Heere ook op menselijke wijze. Dat heeft Gods hart doorboord met pijn. Dat heeft hem diepe smart gegeven. Dat heeft zijn vaderhart verwond. Want nu hij zijn kind kwijt is. Ach, u zegt hij heeft zijn engelen nog over. Ja, maar dat zijn knechten, vergeet u dat niet. Dat zijn knechten. Maar de mens was meer dan een knecht. De mens was een kind. Adam, de zoon van God, wordt hij genoemd in Lucas 3. En als de Heere dan zijn knechten nog over heeft, zeker die hem in getrouwheid en in toewijding dienen, en die vaardig passen op het woord van zijn mond, dan kan hun dienst niet goed maken wat de mens heeft misdreven en wat de mens hem heeft aangedaan. Nu kan God zijn vaderliefde niet meer schenken aan de mens. En zie, gemeente, van deze dingen wordt de zondaar die onder de bearbeiding van Gods geest gebracht wordt zich bewust. Dat brengt Gods geest hem aan de weet. Dat gaat hij in beginsel verstaan en beleven. En dat gaat hij ook beleiden. Denk maar weer aan die verloren zoon. Als hij terugkomt. Als hij terugkomt. Dan komt er een belijdenis die verband houdt met zijn kindschap. En wat zegt hij dan? Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Dan gaat hij het erkennen dat hij door zijn zonde en door zijn ongerechtigheid zich een plaats in het huis van zijn vader onwaardig gemaakt heeft. Dan gaat hij ook erkennen dat hij zich een plaats in het hart van zijn vader onwaardig gemaakt heeft. Hij heeft het verzondigd om kind te zijn. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Dan gaat hij het beseffen wat hij zijn vader heeft aangedaan. En wat een smart zijn vader om zijnentwil geleden heeft. En als hij daar iets van gaat peilen, dan zegt die vader, en nu heb ik nooit meer recht om vader te zeggen. En ik heb nooit meer recht om uw kind te horen zeggen. Dat heb ik verzondigd voor eeuwig. Verzondigd. Kent u dat in beleving? Dat gaat aan de kennis van God als vader wel vooraf. Ja, dit gaat aan de kennis van God als vader vooraf. Het besef, ik heb geen recht meer om kind te zijn.
Er zijn er die nogal makkelijk de vadernaam noemen en gebruiken in het gebed. En op zich is tegen het gebruik van de vadernaam helemaal geen bezwaar in te brengen. Daar gaat de schrift ons in voor. Maar dan moet het wel op goede gronden gebeuren. Willen we het echt kunnen zeggen, dan moeten we er ook wat van weten om een verloren zoon te zijn. Dan moeten we het ook oprecht hebben leren beleiden. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Echt vader zeggen, dat kan eigenlijk alleen maar als je eerst God in zijn genade kind hebt horen zeggen. Ondanks alle afwijkingen en ondanks alle ongerechtigheden, de Heere toch kind zeggen. En daar mag het hart dan amen op zeggen. Daar mag het hart dan ook vader op laten volgen. Hebt u dat de Heere horen zeggen in uw leven? Is dat door zijn geest in uw leven uitgewerkt? Toen u daar kwam met uw belijdenis, ik heb gezondigd. Ik heb het verbeurd, ik heb het voor eeuwig verbeurd en ik heb nooit meer kinderrechten. Nooit meer recht om iets in de dienst des Heren te mogen zijn, in het huis des Heren te mogen wonen, nooit recht om in het hart des vaders een plaats te hebben, dat de Heren dan toch zoals bij die verloren zoon, de zoon aanneemt, om Christus wil en kind zegt. Maar nu ben ik eigenlijk al bij het derde aspect van dat vaderschap. God is vader van zijn zoon, de Heer Jezus. God is vader van al zijn schepselen, maar dat was zij, dat is nu verstoord. God is vader van zijn volk. Van mensen zoals degene die hier in zondag 9 aan het woord is. Van zijn kinderen. Wie zijn dat dan? Hoe kun je een kind van de Heere zijn? De Bijbel spreekt daar op twee manieren van. Door wedergeboorte, dat is een weg om een kind des Heren te worden, uit God geboren worden. Johannes 3 bijvoorbeeld en in de eerste brief van Johannes heel wat plaatsen. En in de tweede plaats, en dat komt eigenlijk nog meer voor, door aanneming, door adoptie kan iemand een kind des Heren worden. Zoals Paulus dat zegt in Romeinen 8 en in Galaten 4 en in nog andere plaatsen. Johannes ook in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Zoveel als hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En Paulus spreekt over de geest der aanneming tot kinderen door welke wij zeggen Abba Vader enzovoort. Dus langs de weg van de wedergeboorte en langs de weg van de adoptie kan een mens een kind van God worden. En ik moet alweer zeggen, ik heb er overwogen of ik het bij deze zondag uitvoerig aan de orde zou stellen. En ik heb besloten om het ook nu niet te doen, maar ook dit te bewaren bij leven en welzijn tot we met zondag 13 bezig zijn. Want daar gaat het niet alleen over die ene geboren zoon, maar ook over ons die om Christus wil tot kinderen Gods zijn aangenomen. Dus daar komt dezelfde zaak aan de orde. En ik laat het liggen tot we bij gelegenheid daaraan toe zijn. Maar dit is zeker. Laat het dan vanmorgen niet gaan over of wedergeboorte of aanneming. De weg waarlangs en de manier waarop iemand een kind des Heren wordt. Maar dit is zeker. Er is een volk op deze aarde waarvan God vader is. En dat hangt er nu maar niet van af of die mensen zich dat allemaal bewust zijn. Ze moeten ernaar staan om hem zo te leren kennen. Maar God is niet pas vader van die kinderen als zij hem ook als vader kennen. Hij is het vanaf het moment dat zij geboren zijn, wedergeboren. Hij is vader van al de zijnen, van de kleinen en de groten. En zoals in elk gezin alle kinderen kinderen zijn, ook de pasgeborenen, Zo is in het huisgezin Gods ook die zondaar die nog maar een dag of een uur geleden wedergeboren werd. Een kind van de Vader. Hij weet er nog niets van. Het is hem nog niet geopenbaard. Hij weet van zoveel dingen in geestelijk opzicht nog helemaal niets. Maar hij is dan al een kind. Hoe zijn ze dan kinderen? In Christus. Dat zegt onze catechismus er duidelijk bij. In Christus. Om Christus wil. Kan het anders? Zouden wij nu als zondaren nog buiten de Heere Jezus om tot God kunnen komen en in Gods huisgezin een plaats kunnen krijgen? Wat zijn wij van nature? Kinderen des toorns. De Heere Jezus zegt tot de Joden, gij zijt uit uw vader de duivel. Dat zegt hij tot de Joden, dat zegt hij ook tot ons. Er is in dat opzicht ook geen onderscheid. We hebben allemaal zijn wil gedaan, de wil van de boze. En als wij zijn wil doen en hem gehoorzaamheid betonen, dan betuigen we het ook dat wij bij hem horen, dat wij hem erkennen. Hij is, zegt de Heere, onze vader. Dat is wat, de duivel tot vader te hebben. Kinderen van de boze te zijn, of anders gezegd, zo noemt de Heer het ook, kinderen des toorns te zijn, op weg te zijn naar het verderf. Kan zo iemand die een kind des toorns en des duivels is, nu zomaar door God worden aangenomen? Nee, dan moet er toch heel wat gebeuren. Dan moet die zonde toch weggenomen, dan moet die ongerechtigheid verzoend worden, dan moet zo iemand ook vernieuwd worden, dan moet daar het werk van Christus in zijn leven gevonden worden, want anders kan God nooit meer vader voor zo iemand zijn. In Christus en in Christus alleen is God een vader voor de zijnen. Dat was in het paradijs niet nodig. Toen was er geen enkele zonde en toen was er niets wat de verhouding verstoorde. Toen was het recht, toen was het goed tussen God en mens. Maar ach, de zonde is gekomen en door de zonde de dood en de duivel en alle verderf en alle verwoesting. En er is schuld en er is onnoemelijk veel schuld. Het moet allemaal goed gemaakt worden. En wie maakt het goed? De enige die het goed kan maken, die het herstellen kan, dat is Christus. En zo alleen kan dan een zondaar weer God tot zijn deel krijgen en God tot zijn vader krijgen. Maar wie dan ook God als vader zal leren kennen, ik heb u dat al aangewezen eigenlijk, die moet eerst Christus leren kennen. Wat zegt de Heere Jezus in Johannes 14? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En zal iemand ooit de Vader leren kennen? Zal iemand ooit vrede bij God leren vinden? Zal iemand ooit de liefde van de Vader in zijn ziel ontvangen? Dan alleen door die weg die Christus is. Dan alleen in de weg waarin wij in hem leren geloven en bij hem leren schuilen. Zo heeft de Heere Jezus het toch zelf gezegd. Ach, hoe kan een mens ooit tot God terugkeren? Uit zichzelf niet, langs de weg van de wet ook niet. Hoe kan een mens God leren kennen? Hoe kan een mens de Vader leren kennen? Niemand heeft ooit God gezien. Niemand heeft hem gezien. Hoe kan een mens dan hem kennen? Wel, de enige geboren Zoon in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Alleen als Christus ons de Vader verklaart, dan zullen we de Vader leren kennen. Zo zegt hij het zelf ook in het 11e hoofdstuk van Matthäus. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader. Nog iemand kent de Vader dan de Zoon, dan die het de Zoon wil openbaren. Als de Zoon het ons openbaart, als de Zoon ons de Vader bekend maakt, dan komt er die waarachtige kennis des Vaders. Zo heeft de Heer Jezus het zelf gedaan. Denkt u maar even aan de geschiedenis van Maria Magdalena in de 20ste van Johannes. Als hij aan Maria Magdalena na zijn opstanding verschijnt. En als hij zich bekend maakt. De vrouw die in haar grote droefheid tot het graf gekomen was. En die vreesde dat het lichaam des Heren door iemand weggenomen was. Die niet kon geloven en op dat moment ook geen oog had voor de opstanding van Christus. En wat de Heren daar zelf over geopenbaard had. Maar met een enkel woord, alleen door het noemen van haar naam, maakt die opgestane Christus zich aan haar bekend. Maria, zegt hij. En dat is genoegzaam om haar ogen te openen en haar hart te ontsluiten. En ze valt voor hem neer en ze grijpt hem aan om hem vast te houden. Maar de Heere zegt, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Tot mijn Vader. Dan spreekt hij over de verhouding die er is tussen hem en zijn Vader. Een verhouding die er is van eeuwigheid af al. Maar daar laat hij het niet bij. Hij spreekt niet alleen over zijn Vader, maar hij zegt, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Tot mijn God en uw God. Hier is de Zoon die in de schoot des Vaders is bezig om met Maria Magdalena en straks ook via de boodschap van Maria aan de discipelen te openbaren wie God is. Hij is de Vader van Christus. Christus zegt immers mijn Vader. Maar hij is om Christus wil ook de Vader van zijn discipelen. Uw Vader, zegt hij. En tot die God, tot die Vader van Christus en van zijn kerk vaart hij op om daar plaats te gaan bereiden in het huis des Vaders met de vele woningen. En als hij plaats bereid heeft, dan komt hij. Omdat die kinderen des Vaders in het huis des Vaders thuis horen. Hij brengt hen in de geloofskennis tot de Vader. Hij brengt hen straks ook in hun hemelvaart tot het huis des Vaders. En dan stelt hij hen aan zijn Vader voor. Zie ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. En dan is hij de eerstgeborene onder de vele broeders. En hij schaamt zich niet om die kinderen Gods zijn broeders te noemen. En als hij erfgenaam is, dan zijn zij met hem erfgenamen. Ach, dat zijn zomaar een paar dingen, ik noem ze maar. Ik stip ze alleen maar aan, maar wat een rijkdom. Wat een volheid van genade ligt daarin. En wat een zaligheid heeft de Heere in deze vadernaam, in dit vaderschap. En ook aan de andere kant bezien, in dat kindschap en in dat erfgenaamschap en in dat broederschap van Christus geopenbaard. Zijn dingen die voor het geloof zo menigmaal versluierd liggen. Zijn dingen waar velen van Gods kinderen eigenlijk toch weinig van verstaan. Waar ze misschien ook wel weinig zich op richten, waar ze zich weinig over mediteren, uit een zekere vrees, uit een zekere gedachte, ja, maar dit is zover, dit. En als ze dan horen dat deze dingen alleen maar geleerd worden langs de weg van Christus en door het schuilen bij Christus en door deelgenoot worden van de gerechtigheid van Christus en door persoonlijke kennis van het borgwerk van Christus, dan hebben ze alle reden, zoals ze menen, om dan toch eerst met die zaken werkzaam te zijn en daarbij te blijven staan. Nou, met die dingen werkzaam zijn, ja, maar erbij blijven staan, nee. Nee, dat is de bedoeling des Heren, om langs die weg meerder onderwijs te begeren, meerder inzicht te smeken, op te wassen en toe te nemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. En bij die kennis en bij die genade van de Heere Jezus Christus hoort ook dat Hij de weg tot de Vader is. En dat Hij met de Vader verenigt. En dat Hij het zegt. En wat een rijkdom van genade ligt erin besloten. De Vader zelf heeft u lief. U die de Heere mag vrezen. Ik heb het niet over trap of maat of over hoe ver u gekomen bent. Maar laten deze dingen toch de dingen zijn waar uw hart naar begeert. Laten deze zaken toch tot jaloersheid verwekken. Laten deze dingen nog uw overweging en uw overdenking zijn. Ook al kunt u er niet in meekomen, maar laat het de Heere bekend worden dat dat het is waar uw hart naar uitziet om hem zo te mogen kennen in Christus. Wat zijn dat? Wat zijn dan die kinderen Gods? Laat ik een aantal dingen vanuit de schrift proberen aan te duiden. Wie zijn dan kinderen Gods? Waaraan zijn ze te kennen? Nou, ik noemde zo pas al, ze zijn alle wedergeboren of geadopteerd. Daar is geen tegenstelling tussen, maar dat is een verschillende manier van benaderen. En dat hangt samen met, dat begrijpt u wel, de werking van de Heilige Geest. Catechismus zegt dat God om Christus wil mijn God en mijn Vader is. Maar je zou er nog aan toe kunnen voegen, en de schrift zegt dat zo. Niet alleen maar door Christus is God Vader, maar ook door het werk van de Heilige Geest. Want tenslotte is die Geest, de Geest der wedergeboorte. En het is die Geest die de Geest der aanneming tot kinderen is. En het is die Geest die getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En het is die Geest die leidt. En alle die door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. U ziet dat het kindschap steeds weer betrokken wordt op het werk van de Heilige Geest. Geboren uit de Geest, aangenomen door de Geest, geleid door de Geest, met het getuigenis van de Geest in ons hart. Dat zijn kinderen Gods. Anders gezegd, mensen die dus de Geest ontvangen hebben. Nog weer anders, mensen die door de Geest geestelijk gemaakt zijn. Een vleeselijk mens is geen kind. Een mens die het in de zonde en in de wereld nog uit kan houden, is geen kind van God. Hij mag zich beroemen op zijn verbondsrelatie, hij mag zich beroemen op zijn godsdienstige activiteit, hij mag zich beroemen op zijn uiterlijke wetsbetrachting, maar zonder de Geest in ons hart is er geen sprake van kindschap. Kinderen zijn alleen diegenen die geleid worden door de Geest, die geboren zijn uit de Geest, die het getuigenis van de Geest ontvangen. Dat is één element van het kindschap. Een ander woord uit de schrift zegt dat deze kinderen Gods te vreedzamen zijn. Een van de zaligsprekingen luidt: zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Hoe komt dat? Kijk, in dat vreedzaam zijn blijkt iets van hun karakter. Een kind in een bepaald gezin geboren vertoont dezelfde karaktertrekken als zijn vader of zijn moeder. In ieder geval één van de ouders of allebei de ouders. Dat ligt door elkaar soms. Een kind lijkt op zijn ouders. Zo lijkt een kind des Heren op zijn vader. Daar zorgt de Heilige Geest weer voor. Want die is aan het vernieuwen naar het evenbeeld van Christus. Naar het beeld van die natuurlijke zoon des vaders. Naar het beeld van die oudste broeder. Nee, de Bijbel gaat nog verder. De Heilige Geest is bezig het beeld Gods dat eruit was, dat door de zonde verloren, dat door de zonde verdorven was, om dat beeld Gods te herscheppen. En dat wil zeggen dat zo'n kind des Heren dan weer op zijn vader gaat lijken. En dan is het karakter of een van de karaktertrekken van de vader, hij is vreedzaam. Hij is de God des vredes. Hij is de God die vrede wil maken, die vrede aanbiedt. En daarom gaat dat kind dat naar het vaders beeld herschapen wordt, ook vreedzaam worden. Ach, je zou meer kunnen noemen. De schrift noemt ons meer. Wat zijn dat voor mensen die kinderen God zijn? Ze zijn te herkennen aan hun kinderlijke geaardheid, hun kinderlijke gesteldheid. Deze kinderen gaan het als smart ervaren dat zij door hun zonden hun vader bedroefd hebben. Deze kinderen zijn mensen die een teer geweten krijgen. En in de teerheid van hun geweten gaan ze er droefheid over hebben dat zij door hun zonde God onteerd hebben. Want zonde is verontreiniging, zonde is vijandschap. En het wordt hen een voortdurende smart dat er in hun hart tegenover zo'n liefdevol God en zo'n barmhartig vader nog zoveel vijandschap en zoveel verkeerdheid en zoveel ondeugd leeft. Heeft God dat aan hen verdiend? En daarom in de teerheid van hun geweten kennen ze de droefheid. Dat is maar niet iets wat in het begin een keer ondervonden wordt. Nee, denk dat niet. Denk niet dat de droefheid naar God iets is wat alleen maar in de beginfase van het geestelijke leven aanwezig is. Dit is iets wat meegaat, wat het hele leven meegaat. Dit is iets wat nog verdiept wordt ook, naarmate de kennis van God en de kennis van Christus dieper en rijker wordt, wordt ook de kennis van de beleving van die droefheid dieper. Naarmate er meer verstaan wordt van het wonder van Christus ontferming en van Gods vaderlijke liefde, naarmate er meer gezien wordt van die rijkdommen die er in God ligt, omdat God de God des liefde, der liefde en des vredes is, naar die mate wordt het ook met diepere smart doorleefd tegen die God gezondigd te hebben. En niet alleen in het verleden tegen hem gezondigd te hebben, maar ook in het heden nog zo menigmaal te doen wat hem niet aangenaam is, te doen wat hij verboden heeft en na te laten wat tot zijn eer is. Er is namelijk liefde in zo'n kinderhart. Dat kind heeft God leren lief krijgen. En in die liefde heeft dat kind er verdriet over dat die liefde zo onvolmaakt is. En dat die liefde zo weinig beantwoordt aan de norm van Gods heilige wet. En dat die liefde zo achterblijft bij wat het eigenlijk zou moeten zijn. Maar niettemin, er is liefde. Zoals er in een kinderhart liefde tot zijn ouders is, zo is er liefde in het hart van Gods kind tegenover hun God en Vader. Liefde tot zijn eer. O, wat kan het hem pijn doen als de eer, als de naam des Vaders gelasterd wordt. Ook al hebben ze misschien niet direct en te allen tijden moed om daarvan te spreken, maar er kan in stilte geleden worden. Ook als beseft wordt, te midden van de wereld waarin we leven, dat God zo onteert en dat zijn geboden zo versmaad worden. Er is liefde in het hart van het kind voor Gods dag. Liefde ook tot de andere kinderen Gods. Ach, waar zou ik beginnen en waar zouden we eindigen? De zulken, die liefde Gods in hun hart hebben, zulken, die de vreze Gods in hun ziel hebben, zulken die droefheid naar God hebben, die naar God schreien, zulken die vreedzaam zijn, zulken die de werkzaamheden van Gods geest in hun binnenste ervaren, zijn Gods kinderen. Bent u er een van? Bent u er een van? U bent het niet altijd geweest. En van nature is niemand het. Eens was ik een vreemdeling van God en mijn hart. Maar door genade, door Christus, is er een volk dat geen vreemdeling meer is. Niet meer ver weg, maar nabij gekomen door het bloed van Christus. Gode zij dank, er is een volk dat God tot Vader en dat Christus tot middelaar en borg heeft. Er is een volk waar de geest in werkt en waar de geest het kindschap in heeft geschonken. Laat dat volk meer van de Heere zoeken. Bent u bevreesd dat dat voor u nooit weggelegd is, omdat u te ernstig tegen de Heere gezondigd hebt? Bent u bevreesd dat het voor u niet mogelijk is? Wat zegt u dan? Ik kom er maar nog even op terug, van die vader in de gelijkenis. Die jongen had het toch wel erg verzondigd, nietwaar? Dat is wat als zo zijn kind tegen hem zegt, tegen die vader, zegt: vader, geef mij deel van de erfenis, ik ben zat thuis. Ga liever mijn eigen gang, ik wil op eigen benen staan. Dat gedoe hier, ik zint me niet meer. En hij gaat. En zijn vader ziet hem gaan en hij leeft daar in de zonde. En hij brengt het goed van zijn vader door in de zonde. Hij bekommert zich niet meer om thuis, hij bekommert zich niet meer om zijn vader. Kan hem wat schelen of zijn vader de smart overdraagt. Zo heeft hij het hart van zijn vader verwond. Kan het erger? Kan het erger? En toch heeft die vader er van dag tot dag smart over, en van dag tot dag verlangt hij dat zijn kind terugkeert. Hij stond op de uitkijk. Zo is God. Zo is God. En zo wacht de Heere ook vandaag nog om genadig te zijn. Kinderen die geen kinderen meer zijn. Kinderen die kinderen des toorns geworden zijn. Die in de macht van de vorst der duisternis zijn terechtgekomen. Hij is gewillig om ze te ontvangen. Ja, meer nog, hij is gewillig om ze zelf thuis te halen. Hij is gewillig om ze te vergeven. Hij is gewillig om ze weer tot kind aan te nemen. Hij is gewillig om hen zijn vaderlijke liefde te bewijzen. Al waren hun zonden als scharlaken, nochtans is hij gewillig om hun God en Vader te zijn. In Christus. Amen. We zingen uit het gebed des Heren het eerste vers. Van ons samen zijn, nadat we uw goddelijk woord gehoord hebben, komen, o Heere, om uw naam ootmoedig te danken en te erkennen voor datgene wat u ons in uw woord hebt geopenbaard. Er is zoveel dat uw woord over u zegt, zoveel rijkdom aan genade, zoveel zaligheid, Heere, hoe zouden we het ooit kunnen bevatten? Maar geef ons maar een heilbegeerig hart, geef ons maar een hongerig en een dorstig hart om met deze dingen onderwezen te worden. En niet alleen er voor ons verstand iets van te mogen zien, maar ook het voor ons hart te mogen beleven. Ach, het is waar, gij zijt de vader van uw zoon, maar gij zijt ook de vader van al uw kinderen hier op aarde. O Heere, geef dat uw kinderen meer en meer mogen staan naar de kennis van dat kindschap, ja van dat vaderschap van u. Dat zij meer en meer mogen leren kennen dat Christus voor hen heeft genoeg gedaan. En dat op grond van dat genoegdoenend werk van Christus, zij u als hun vader ootmoedig mogen aanroepen. Want daar ligt in Christus permissie. O Heere, wij bidden u dat gij deze dingen die inderdaad groot zijn, heiligen wilt, ja verklaren wilt aan het hart. En dat gij daar genadig werkzaamheden mee wilt geven. Het is waar, er is gelukkig dankzij uw werk, dankzij uw genade nog werk in het leven van mensen. Er zijn er, Heere, die werkzaamheden kennen aan de troon der genade. En in wier leven, zo we geloven mogen, gij begonnen zijt. Maar ach, het is waar ook. Het blijft zo vaak in de kindergeboorte staan. En daarom wij smeken u. Niet alleen dat gij meerderen tot u wilt bekeren. Maar ook dat gij in het leven van hen waarin gij begonnen zijt, door wilt werken. En dan heerlijker inzicht wilt geven en een dieper verstaan van de heilgeheimen zoals gij die hebt geopenbaard. Schenk ons daartoe uw heilige geest, want die door de geest geleid worden zijn kinderen gods en die het getuigenis des geestes hebben zijn kinderen gods. Heere, schenk ons uw geest, de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader, hoor ons om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Psalm 33, vers 11. Ik heb wat bezwaar tegen de laatste regel van dat vers. Weer steeds alle smart. Laten we zingen heilig alle smart. gaat ons heen in vrede en ontvangt Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.